Universiteit van Nederland.
Olivier, ben jij zo'n doemdenker die denkt dat er op elk moment een wereldoorlog kan uitbreken?
Ik vind het niet heel vrolijk deze dagen. Jij wel?
Nee, het is niet heel vrolijk. Nee. Deze aflevering, wordt die vrolijk?
Geen idee. Het gaat over oorlog. Daar wordt niemand heel erg vrolijk van. Hoewel blijkbaar heel veel mannen graag oorlogsspelletjes spelen. Dus misschien voor de 70% mannelijke luisteraars wordt het een hele leuke aflevering.
Anders zouden ze niet de halve wereld weten te veroveren.
Noord-Korea.
Precies als de militaire parades een verheerlijking van het militaire. Daar moeten heel veel oud-soldaten zijn met geamputeerde ledematen.
Goed dat je luistert naar Rare Jongens. Tegenover mij zit historicus en hoogleraar oudgeschiedenis Olivier Hekster.
En tegenover mij zit Marijn Nogge, hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland.
Yes. In deze podcast van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Nederland
hij dus hoofdredacteur is.
Precies. Bekijken we onze tijd door de bril van de Romeinen. Olivier, deze aflevering gaan we het hebben over oorlog. En ik vroeg me af, was de reputatie van het Romeinse Rijk bij omliggende landen beter dan dat die van Rusland nu is in West-Europa?
Ja, landen is altijd een beetje een lastige term, maar de gebieden rondom Rome wisten heel goed dat je niet in de buurt van Rome moest komen voor in ieder geval een hele lange periode. Dus Rome was efficiënter in oorlog voeren dan Rusland lijkt te zijn.
Dat wel.
Ja.
Maar het boezemde ook wel angst in dus.
Zeker, zeker.
En aan het eind van de aflevering gaan we het over iets heel anders hebben, Olivier, want dan word je uitgedaagd. Namelijk door een luisteraar, Samiro Sterk in dit geval. En die vroeg zich af, hebben de Romeinen ooit gedacht aan GPS, het Global Positioning System?
Gaan we het strakjes over hebben.
Wordt het wel een leuk verhaal?
Ongetwijfeld. Leuker dan oorlog. Oorlog is niet leuk.
Nou, eerst de oorlog, dan GPS. Laten we beginnen.
Doen we het zo.
Waarom is het toch zo moeilijk voor de mensheid om geen oorlog te voeren, vraag ik me wel eens af. Want met oorlogen en geweld in Oekraïne, Gaza, Jemen, Afghanistan en vele andere landen lijkt het wel alsof we nooit iets leren. En de spanning in Azië rondom Taiwan en zo lopen ook nog op bijvoorbeeld. Nu verwacht ik geen oplossing van de Romeinen, Olivier. Maar misschien kunnen ze ons wel een spiegel voorhouden, waardoor we op een andere manier naar al deze conflicten kunnen kijken. Want inmiddels weten we ook wel, die Romeinen waren behoorlijk oorlogzuchtig.
Ja, hoewel ik niet denk dat ze dat zelf zouden zeggen.
Niet?
Nee, Romeinen zullen ongetwijfeld gezegd hebben dat ze zeer vredelievend waren. Omdat namelijk het Latijnse woord voor vrede, pax, betekende voor Romeinen gewonnen hebben in de oorlog om zeker te zijn dat er vrede was. Dus Romeinen waren heel goed bezig met vrede af te dwingen. Hartstikke vredelievend.
Mag ik toch even de huidige oorlogsterm even gebruiken?
Van mij mag het.
Ja, want zoals wij naar oorlog kijken, want waarom voerden die Romeinen zoveel oorlog? In onze ogen dus.
Het interessante, er zijn heel veel verschillende dingen die we hier gelijk kunnen vertellen. Grieken voerden meer oorlog dan Romeinen. Dat is het eerste. Hè. We hebben het altijd over de Grieken als vredelievend en de Romeinen als oorlogzuchtig. De Grieken voerden minstens zoveel oorlog. Alleen deden die dat kleinschalig tegen elkaar. Nee, er zijn heel veel antieke teksten die ook zeggen, al die Griekse steden maken continu ruzie met elkaar. Maar dat was veel kleinschaliger. Dus de echt hele grote expansionistische oorlogen, dat is typisch Romeins. En dat hele rijk is op een bizarre manier eigenlijk gegroeid. Als je kijkt naar de periode van ongeveer 250 voor Christus tot ongeveer 150 voor Christus. Breidt dat rijk uit van de Italische Laars tot het hele gebied rond de Middellandse Zee.
Supersnel dus.
Dat is ontzettend snel en daar weten we ook niet precies hoe dat gegaan is of waarom dat zo gegaan is. Heel veel onderzoek naar waarom die oorlogen nou ontstaan zijn. Wat je wel ziet is dat je als je eenmaal in zo'n systeem van veroveringen bent gekomen en je ziet dat je heel goed in staat bent om oorlog te voeren en te veroveren en je verovert een gebied en dat gebied levert lekker veel winst op waarmee je weer van alles kan betalen, dan kom je wel in een voor de Romeinen dan positieve en voor de rest van de mediterrane wereld misschien negatieve spiraal uit waarin je steeds groter wordt. En dat zie je natuurlijk vaker. Als je eenmaal begint met grote veroveringen, dan gaat het lekker door.
Ze waren gewoon op zoek naar een dopamine-shotje iedere keer.
Het heeft voor een deel te maken met het hele idee van stoer, militair, mannelijk. Dat is jouw dopamine shot. Het heeft ook voor een deel te maken met een heel economisch militair systeem waar je steeds maar weer meer geld haalt door veroveringen en daarmee je soldaten betaalt en daarmee weer meer gaat veroveren.
Waren ze ook echt zo goed dan in oorlog voeren, die Romeinen?
Nou, blijkbaar wel. Anders zouden ze niet de halve wereld weten te veroveren. Dus
en wat was het geheim dan? Want ze konden kennelijk iets beter dan wat de rest van de volkeren konden.
Een belangrijk verschil was mankracht. gewoon de hoeveelheid mensen die de Romeinen in staat waren om in te zetten. En daar heb je in die republiek, dus in die periode waarin dat Rijk zich enorm aan het uitbreiden is, werkt dat zo dat eerst Rome steden in die laars van Italië overwint. En die overwinnen ze dan. En dan sluiten ze een bilateraal verdrag daarmee. En zeggen, nou ja, we laten jullie verder leven. Maar jullie zorgen er wel voor dat jullie mannen in onze legers dienen. Nou, dan heb je weer meer mensen. En daarmee kan je weer meer gaan veroveren. En dat gaat dan zo lekker door.
Een beetje zoals Poetin ook mensen weghaalt uit gebieden die niet oorspronkelijk tot het Russische Rijk behoren.
Het is iets wat
en die laat vechten in Oekraïne.
Het is iets wat je eigenlijk bij alle grote rijken ziet. Dat mensen die je overwint probeer je ook in te zetten in je legers. Romeinen zijn daar in de oudheid relatief vroeg in. En als je eenmaal succesvol bent in oorlog, ga je het meer professionaliseren. Ga je van alles inzetten in oorlog. En wordt het ook normaler om oorlog te voeren. Dus als je kijkt naar de reliefs, dus de kunstwerken, de standbeelden die je in Romeinse steden ziet, zag je daar ontzettend veel verheerlijking van militaire zaken. Romeinse keizers werden heel vaak als overwinnaars afgebeeld. Ook Romeinse senatoren in die republiek werden als overwinnaars afgebeeld. Een van de grootste dingen die je kon krijgen was een triomftocht waar je door de stad werd gelauwerd als een grote overwinnaar. Dus die hele.
Een beetje zoals de militaire parades die we zien in Noord-Korea.
Precies,
Moskou.
Als de militaire parades. Een verheerlijking van het militaire als een bewijs voor je kracht en mannelijkheid.
En waar ze dan helemaal geen weerstand tegen die oorlogen? Want ik kan me voorstellen dat als het zo verheerlijk wordt, er zijn altijd wel een paar mensen die zeggen, ja, dit kan toch niet wat we aan het doen zijn in die verre buitenlanden. Was er een vredesbeweging?
Een vredesbeweging was er niet. En de weerstand waar jij het over hebt, denk ik ook niet. Niet een soort, het is te vreed wat wij doen in die verre landen. Dat gevoel, daar ken ik geen bronnen voor. Wat je wel ziet is in ieder geval een aantal dichters. Zeker in die Augustese tijd, de tijd van Augustus, direct na de grote burgeroorlog waarin Caesar vermoord wordt en al die Romeinen tegen elkaar vechten. Een aantal dichters in die Augustese tijd die zeggen, je kan beter lief hebben dan oorlog voeren en dat militair is allemaal verschrikkelijk. Maar dat gaat dan meer om het geweld en dan vooral het geweld van burgers tegen elkaar.
In de stad waar ze, misschien
waar,
of zo.
Waar ze afstand van nemen, dan dat Romeinen het recht niet zouden hebben om oorlog te voeren. Dus dat recht voor Rome om oorlog te voeren, dat wordt eigenlijk niet ter discussie gesteld. Ik ken één voorbeeld van de volksvergadering, dus de grote hoeveelheid Romeinse burgers bij elkaar, die nee zeggen tegen oorlog.
Okay.
Dus dat komt een beetje in de buurt, zou je denken.
Waarom zeiden ze nee?
Ja, dat is dan weer jammer. Dus net weer minder vredesbeweging dan jij zou denken. Dat gaat over 200 voor Christus. Dan hebben we relatief kort daarvoor de oorlogen tegen Hannibal gehad.
Mm-hmm.
Nou, daar zijn Romeinen een tijd lang redelijk in elkaar geslagen. Voordat ze uiteindelijk.
Ja.
Nou, dat was dus tot in Italië. Hè? Hannibal neemt daar beroemd zijn olifanten de Alpen mee over. En de Romeinen schrikken van olifanten die op je afkomen. Wat ik me kan voorstellen. En dan leiden ze een aantal nederlagen voor. Ze uiteindelijk, onder andere door die hoeveelheid menskracht, uiteindelijk toch weten te winnen. Dan in 200 voor stellen de consuls, dus dat zijn de leiders van die Romeinse Republiek, een oorlog tegen Macedonië voor. Philips de Vijfde, dus dat is Noord-Griekenland, omdat daar ook allerlei problemen zijn. En dan zegt de volksvergadering, nee, dat doen we niet.
Want?
Nou, heel lang hebben mensen gezegd, dat is zo omdat ze oorlogsmoe waren. Nou is het jammer dat recenter onderzoek suggereert, en ik denk dat dat eigenlijk wel klopt, dat de groepering die de volksvergadering weet te overtuigen om nee te stemmen, voornamelijk de mensen zijn die heel veel geïnvesteerd hebben in die eerdere oorlogen, onder andere tegen Hannibal, en die hun geld terug willen hebben en die een aantal concessies willen afdwingen voordat ze accepteren dat er een nieuwe oorlog gevoerd wordt.
Die gebruiken het als leverage.
Gebruiken het als onderhandelingsmateriaal. Ja. Die krijgen dan inderdaad een aantal gebieden en landen toegewezen, zodat ze zelf hun geld terug kunnen krijgen, wat ze eerder geïnvesteerd hadden. En kort daarna accepteert diezelfde volksvergadering inderdaad dat er toch een oorlog tegen Macedonië gevoerd wordt. Dus dat is niet echt een vredesbeweging, maar een vrije tactische inzet van vrede om je eigen investeringen terug te verdienen.
En je ziet nu vaak dat de oorlogen beginnen na er jarenlange spanningen tussen landen. En er wordt de diplomatiek nog van alles geprobeerd om te voorkomen dat het uitloopt op een conflict. Hè? China, Taiwan bijvoorbeeld, maar ook Rusland, Oekraïne. Dat was daarvoor ook al een beetje spanning. Was het bij de Romeinen ook zo dat er eerst een goede spanningsopbouw moest zijn voordat de Romeinen overgingen tot geweld? Of deden ze maar gewoon?
Ze deden niet maar gewoon. Voor de Romeinen was het ontzettend belangrijk om een rechtvaardige oorlog te voeren. Wat je nu natuurlijk ook ziet, je moet je altijd rechtvaardigen. Voor de Romeinen was dat minstens zo belangrijk. Term bellum justum, rechtvaardige oorlog was er zelfs. Omdat anders de goden niet aan jouw kant stonden. Als je onrechtvaardig oorlog voerde, had je de goden niet aan je kant.
Oh,
dus dat
ja,
moest
was
rechtvaardig
vergeten,
zijn.
Die goden. Ja.
Dat zie je soms in spanningsopbouwen. Dus de grote strijd die Rome in die vroege periode voert, waar ik het eerder over had, is tegen Carthago, tegen de Puniërs. Daar heb je de verschillende Punische oorlogen. En daar worden dan verdragen gesloten. En dan moet wel duidelijk worden dat de Puniërs het verdrag geschonden hebben. Of ze dat nou hebben of niet. Dat de Puniërs het verdrag geschonden hebben voordat je oorlog mag voeren. Dus
ja,
daar
probeert een excuus te verzinnen om iets te doen.
Zeker. En voor Romeinen was het dan ook nog heel belangrijk voor zo'n rechtvaardige oorlog dat je de oorlog echt verklaart. Dus zomaar iets doen en zomaar iemand binnenvallen kon je niet.
Je kon niet zomaar echt een oorlog gaan voeren.
Nee, je moest echt een oorlog verklaren om die rechtvaardige oorlog te hebben. En dat is niet zo heel erg moeilijk op het moment dat je de vijand dichtbij hebt. Wat je dan deed is een speer in het gebied van de vijand gooien en daarmee verklaarde je de oorlog.
Zo
dat
simpel.
Wordt natuurlijk, okay. Dat wordt best lastig. Dat is best simpel, maar dat wordt best lastig als jouw grens op 2000 kilometer ligt.
En in Rome besluit je dan.
En in Rome besluit je oorlog te voeren. Ja. En daar was dan ook een oplossing voor. Die vind ik buitengewoon creatief. Werd een soort zandbak in het centrum van Rome, in het Forum gemaakt.
Ja.
En dat territoriumstukje werd dan toegewezen aan een inwoner van het gebied waar je de oorlog tegen wilde verklaren. Dat was daarmee dus vijandelijk gebied geworden.
Een soort ambassade.
En daar kon je dan je speer in werpen. Dat deden de fetiales, de priesters die dat deden. En daarmee had je een terechte oorlog.
Alleen dat land verderop wist eigenlijk helemaal niet dat je de oorlog had verklaard.
Waarschijnlijk niet. Nou, nee. Dat merkte ze als er Romeinse troepen binnenkwamen wandelen. Maar wat het wel duidelijk maakt is dat er dus een hele reeks van regels in ieder geval voor de Romeinen waren. En dat het voor de Romeinen belangrijk was dat hun oorlog rechtvaardig was.
En dat was belangrijk omdat ze de goden aan hun kant moesten krijgen.
Ja.
Andere reden was eigenlijk niet. Dat was de belangrijkste reden.
Dat was best een belangrijke reden. Want als je de oorlog, als je de goden niet aan je kant had, ging je oorlog niet winnen.
En dan tactisch? Was het gewoon kijk wat je tegenkomt? Of hadden ze een plan bedacht? Hoe ging dat?
Ik was er niet bij. Nou ja, het is ontzettend moeilijk om iets te zeggen over antieke veldslagen. Er is een heel mooi boek van Jona Lendering. En een van de dingen die hij heel duidelijk maakt is dat eigenlijk alle verslagen die wij over de oorlog hebben, Romeinse oorlog hebben, misleidend zijn, of antieke oorlogen in algemeenheid. Omdat in die puinhoop die zo'n veldslag was, mensen vaak geen idee hadden wat er gebeurde. Dus wij hebben verhalen achteraf vaak van antieke auteurs die überhaupt geen idee hadden over wat oorlog was. En als het van mensen was die wel zelf de oorlog hadden meegemaakt, daar hebben we er ook een paar van, wisten ze vaak niet precies wat er gebeurde. Dus ja, natuurlijk waren er plannen.
Ja.
Natuurlijk werd er niet zomaar ergens naartoe gemarcheerd. Er waren echt wel ideeën waar de strategische plaatsen waren, welke steden je moest afsnijden, dat je havens moest bezetten om te zorgen dat je logistieke routes kon pakken. Dus zo'n campagne was duidelijk gepland. Maar hoe het precies ging en hoe zo'n verloop van zo'n veldslag verliep, is heel moeilijk voor ons om te reconstrueren.
Ja, zelfs in deze tijd nog vrij lastig om te voorspellen hoe een veldslag gaat natuurlijk. He, we hebben de Russen geprobeerd Oekraïne ook binnen een paar dagen te veroveren.
Ja.
Met een heel mooi plan, ongetwijfeld. Maar het is niet gelukt.
Nee, nou is het grote verschil natuurlijk dat het type wapens wat we hebben en de manier waarop oorlog gevoerd wordt, was wezenlijk verschillend. Wat ik net zei, de grote manier waarop Romeinen oorlogen wisten te winnen was door menskracht. Dus als je het ook hebt over de duur van een veldslag, een campagne kon best lang duren, maar een veldslag niet, want er is maar zo lang dat je een groep mensen fysiek met elkaar kan laten vechten met zwaarden en speren en pijlenbogen voordat ze moeten uitrusten. Dus we hebben wel.
Dat sprak je af met je vijand. Pauze.
Nee, je probeerde er zo snel mogelijk doorheen te breken. Okay. En als dat niet lukte, had je een padstelling. Ja, dan moest je op een gegeven moment wel gaan pauzeren. Dat kon niet anders. Zo'n veldslag duurde zelden meer dan een dag, misschien 2 dagen. Maar dan had je echt extra troepen nodig die werden aangeleverd. Behalve als je het natuurlijk over langdurigere belegeringen ging hebben. En daar heb je het soort technische innovaties waar we weten dat de Romeinen ook heel goed in waren. Het gebruik van belegeringsvoertuigen. Ze lijken een van de eerste grotere mogendheden te zijn die van die belegeringsvoertuigen ook op wielen zetten.
En wat zat er dan op zo'n voertuig?
Ja, wat je van de films kent. Zo'n grote houten constructie waarmee je tegen muren op kan gaan. Waar je mensen goed in kan vervoeren. Waar je pijlen tegen kan houden. Dus echt op die manier technisch kijken wat je kan doen om strategisch voordeel te hebben. En Romeinen zijn natuurlijk beroemd, en dat kennen we allemaal van Asterix en Obelix, van de zogenoemde schildpad, waarin je dus al die schilden over je heen zet, waardoor je door pijlen niet geraakt kan worden. Is voor ons allemaal vrij vanzelfsprekend, maar dat zijn natuurlijk wel een soort innovaties die je nodig hebt om zo efficiënt oorlog te kunnen voeren. En waar je ook op moet trainen. En die alleen werken als je zo'n grote hoeveelheid professionele soldaten op een gegeven moment.
Hey, we hebben nu bijna een kwartier gepraat over oorlogsvoer. Maar het gaat natuurlijk over mensen die oorlog voeren. Daar worden gewoon mensen raken gewond. Mensen worden gedood. Mensen moeten doden. En na die oorlog, wat gebeurt er met die soldaten? Want we hebben ook een groot probleem met soldaten die terugkeren van oorlogsgebieden. Dat ze PTSS hebben. Dat moeten die Romeinen ook hebben gehad, lijkt mij. Dus hoe kwamen die in hemelsnaam weer terug thuis bij hun gezin of in de stad?
Nou ja, een hele hoop kwamen niet terug.
Nee,
dus een hele hoop gingen dood. Maar ook Romeinen hadden PTSS. We weten bijvoorbeeld van het leven van Marius. Een hele beroemde generaal. Daar schrijft Plutarchus over. Dat die aan het einde van zijn leven enorme nachtmerries heeft. En obsessief aan het drinken is. We weten ook van ene Sestius Macedonicus. Weten we van een andere auteur, Appianus. Dat die zijn stad staat op het punt ingenomen te worden door de latere keizer Augustus. En hij lijkt zo gestrest te zijn door wat er allemaal gebeurt. En hij heeft eerder gevochten dat hij zijn huis in brand steekt en zichzelf verbrandt door de hoeveelheid stress die hij heeft gehad. We hebben gefragmenteerde inscripties. Dus fragmenten, stukjes, weten we niet precies de context van. Over iemand die ongelooflijk veel woede heeft door hoe hij gestreden heeft. Dus er zijn wel glimpsen van dit soort PTSS. En het kan ook niet anders. En
dat lijkt me ook niet.
Je had het over hoe die mensen terugkwamen. Als je het stadsbeeld van zo'n grote stad relatief kort na een strijd moet voorstellen, daar moeten heel veel zwaar gewonden oud-soldaten, veteranen zijn met geamputeerde ledematen. Dus het was aan de ene kant een omgeving waar je om je heen de beelden had van de grootheid van oorlog. En dat kon best gruwelijk zijn. Romeinse soldaten die de barbaarse tegenstanders op een plastische manier aan het slachten waren. Dat werd dan mooi op kunst weergegeven. Maar daaronder zullen de gemutileerde soldaten gelegen hebben. Dat kan niet anders. Dus het was, zoals heel vaak, een wereld met twee gezichten, waarvoor de grote veldheren het fijn was hun roem te halen met hun grote overwinningen, maar voor heel veel soldaten het een ongelooflijk tragisch bestaan was. En dan heb ik het nog niet over al die mensen die in oorlogsgebieden woonden, want dat is nu al heftig genoeg. Maar als je in een samenleving woont die, zoals ik heel vaak gezegd heb, grotendeels afhankelijk is van akkerbouw en landbouw, op het moment dat zo'n legioen er overheen gegaan was, was ook je hele broodwinning stuk. Dus we hebben het over generaties die daarna in armoede en problemen zitten, als je in die frontlinie leefde.
En dan is het nu tijd voor iets heel anders, Olivier. Onze rubriek, waarvoor we nog steeds een naam zoeken, al krijgen we steeds vaker ook goede suggesties. Henry Terra, die dacht bijvoorbeeld aan quote non quote.
Ja, we blijven bezig.
Maar dat wordt hem ook niet, hè?
Nee.
Nee, wordt hem ook niet. Waar het op neerkomt is dat luisteraars de kans krijgen om jou, Olivier, uit te dagen om met iets te komen waar de Romeinen nog niet over nagedacht hebben. Jullie doen dat nog steeds massaal. Moeilijk kiezen, vind ik. Maar Samiro Sterk, die kwam met het Global Positioning System. En mijn eerste gedachte was, nee, daar hebben ze nog niet over nagedacht.
Ze hadden het in ieder geval niet. En dat hebben we heel vaak. Hè? Dus de technische dingen, die hebben we niet. Allerlei satellieten hadden ze niet. Romeinen waren natuurlijk wel aan het nadenken over hoe je je op een bepaalde plaats kan positioneren.
En dat je weet dat je daar bent.
En
misschien
dat je weet waar je bent en dat je daar bent. Nou, er zijn twee soorten terrein waar je je in ieder geval in de antieke wereld kan positioneren. Dat is op land. Of op het water. Nou, rivier is relatief makkelijk. Zee is echt lastig. Daar zijn mensen heel lang mee bezig geweest. We hadden nog geen kompassen. Dus er is best veel nagedacht over hoe je aan de hand van de sterren precies kan positioneren op de zee. Plinius, heel vaak hier al genoemd, heeft het erover dat de Feniciërs, de beroemde zeevaarders, dat heel goed konden doen door aan de hand van de sterren precies te bepalen waar ze op zee waren.
Klap.
Niet echt GPS, maar dat komt in de buurt. Op land waren de Romeinen nog iets actiever daarmee bezig. Niet door op elk moment met een soort apparaatje te kunnen bepalen waar je bent, maar wel door zowel met kaarten als met mijlstenen proberen schematisch weer te geven hoe je wereld in elkaar zat. En de Romeinse kaarten zijn ook niet onze kaarten die gemaakt wordt door een soort satellietfoto,
ja,
maar heel vaak relatieve afstanden. Dus die kaarten maken vaak duidelijk waar je precies bent ten opzichte van een andere locatie.
Een soort van metrokaart misschien meer.
Dat is veel meer de richting waar je aan moet denken. Dus dan heb je het over relatieve afstanden, tijdsafstanden. Is geen GPS, is niet het precies bepalen, maar wel een heel duidelijk bewustzijn dat je moet zoeken naar manieren waarop je op elk moment precies kan zijn waar je bent. En dat doe je voor een deel door bergtoppen en rivieren, maar je hebt ook hulpmiddelen om dat te doen.
Ja, dus je wist altijd wel van, oh ja, als ik maar deze kant op blijf lopen, dan ben ik binnen 2 uur in dat dorp of die stad.
Als je op een Romeinse weg was, als je ergens in the middle of nowhere was, was je gewoon verdwaald. En ik ken geen voorbeeld van een Romein die daar verzucht, had ik nu maar GPS.
Denk jij ook iets briljants te hebben bedacht waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht? Luister je via Spotify, daag Olivier uit. Dat kan via het formulier bij de aflevering of via de link in de show notes. Dit was Rare Jongens voor deze week. Volgende week gaan we spacen.
Zeker.
Gaan we het over drugs hebben. Precies. Zullen we die stone doen?
Dat lijkt me wel interessant.
Nou, misschien doen we het wel. Ja, precies. Vergeet je dus niet te abonneren. Dan hoor je Olivier en mij vanzelf weer langskomen.
Tot dan.
Ik heb dus 2 joints meegepakt.